Geliefden, in afhankelijkheid des Heren wensen wij na te denken over de geestelijke ontwaking uit de doden, waarvan u de tekstwoorden kunt vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in de zendbrief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het 5e hoofdstuk en daarvan het 14e vers, waar wij lezen: ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. We willen stilstaan bij twee gedachten. Ten eerste, er zijn tweeërlei slapenden. En ten tweede, er is drieërlei ontwaken. Dus er zijn tweeërlei slapenden en er is drieërlei ontwaken. Om een brief goed te verstaan en de schrijver van de brief recht te doen, zullen we altijd de volledige inhoud van de brief moeten lezen. En zo is het ook met de brieven die de apostelen van Christus geschreven hebben, vooral omdat zij deel uitmaken van Gods heilig woord. Er wordt wat uit de context gerukt in onze dagen, op en onder de kansel, met alle toenemende verwarring van dien. En sommige predikers spreken bepaalde contexten volledig geïsoleerd van de volle raad Gods en de heilsleer van Christus. Maar Paulus daarentegen vermaant zijn geestelijke zoon Timotheus met de woorden: predik het woord. Paulus zegt niet: predik u zelf, of predik een uit de context gerukte bijbeltekst, of predik een eenzijdig evangelie. Nee, hij zegt: predik het woord. Dat is, predik de volle raad Gods, wet en evangelie, dood en leven, vloek en zegen, hel en hemel, zonde en genade. En predik wat schijn is, en predik ook wat zijn is. Predik de wet tot verdoemenis voor alle vlees en het evangelie tot redding van verloren zondaren. Predik Christus en die gekruisigd, ja als het einde der wet, als rechter van hemel en aarde, als middelaar Gods en der mensen en als het vlees geworden woord. En dat is ook de inhoud van onze tekst van overdenking, die handelt over de staat des doods en de staat der genade, over de dood in Adam en het leven in Christus. Daar gaat het in heel Gods woord over. Gods woord leert immers een tweerijkenleer, namelijk het rijk van de duivel en het koninkrijk der hemelen. De Bijbel leert ons een tweewegenleer, namelijk de brede weg en de smalle weg. De brede weg voert naar het eeuwig verderf en de smalle weg leidt naar de stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God is. Dat ieder mens wel in die hemelstad wil komen als hij dit aardse leven moet afleggen, dat is bekend. Er zijn altijd wel veel hemelzoekers, maar er zijn geen godszoekers. Want er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. En Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij zoekt en vindt en brengt de zijne thuis in het vaderhuis. De godsdienstige mens wil wel met Biljam de doder oprechter sterven, maar er zijn er weinigen die met Mozes en al Gods volk liever kwalijk behandeld willen worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Ik moet u zeggen dat de Westerse kerk in een crisis verkeert, met name in een gezagscrisis. De schriftkritiek neemt hand over hand toe, ook in de gereformeerde gezindten. En vooraanstaande godgeleerden, waaronder dokter Henk van der Belt, leren dat de scheppingsdagen niet 6 24 uursdagen geweest zijn, maar 6 perioden, terwijl er van elk der scheppingsdagen geschreven staat: en het was avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag, enzovoort. Wat letterlijk duidt op 24 uursdagen. Als de schepping niet 6 24 uursdagen, maar 6 perioden zou hebben geduurd, dan zou de schepping dus ook miljoenen jaren geduurd kunnen hebben. Nou, dat is echter een grove ketterij en het toppunt van brute schriftkritiek. Dr. van der Belt pleit zelfs voor een kerkelijke oecumene, inclusief het herstel van Rome, terwijl Gods woord leert dat de Romeinse antichrist zal worden vernietigd. Als men dit soort valse leraars ongecensureerd hun gang laat gaan, dan kan Gods oordeel niets te vreselijk wezen, mensen. En het oordeel is al lang begonnen van het huis Gods. En in het Westen is het al Ikebood wat de kerk heet, En het feit dat Gods geest grotendeels geweken is uit de rechtzinnige kerken, wordt niet eens onderkend. Men houdt de dood voor het leven en het leven voor de dood. De getuigen van Christus worden doodgezwegen en zelfs subtiel vervolgd door ambtsdragers en avondmaalgangers die zich uitgeven voor bevindelijk gereformeerd. Ja, de eeuwigheid zal het openbaren. U zegt, is dat niet negatief? Ja, of het negatief is of niet, het is de realiteit. En het wordt meer en meer hoorbaar en tastbaar. En ook hier in Canada is het een ware doodsvallei van dorre doodsbeenderen. Het gros rechtzinnige kerkmens is in de race voor de dollar. Ze hebben huizen als paleizen en auto's als kastelen. Maar vraag niet naar de waarachtige bekering en de bevinding daarvan. Want dan is het gros reformatorische kerkvolk niet thuis. En God moet het doen en we hebben een goede dominee en de zuivere waarheid, zo zeggen er velen. En ze draaien zich weer om in een zondegraf en ronkel gewoon verder. En tegen zulke mensen zou ik willen zeggen, ik heb het ook wel eens gezegd. Nou mensen, als God moet niets en als je dan zo'n goede dominee hebt, waarom ben je er nog niet bekeerd? Of laat die goede dominee van je ook met rust in je doodse slaap. Geen beste dominee dunken. Er gaan kerken vol reformatorische beleiders verloren omdat men roemt in goede dominees en goede preken terwijl Christus niet gekend wordt. En de mensen weten zich gestijfd door een goede dominee die hen zondag aan zondag betovert met de steeds wederkerende slogan dat de wedergeboorte niet met Christus begint, dus waarom zouden die mensen zich druk maken? Je kunt immers wedergeboren zijn zonder Christus te kennen, laat staan door hem gekend te zijn. Ja. Zo reist de kerkelijke massa met een ingebeelde hemel ter helle. En ik heb het meegemaakt dat overleden kerkleden van de griffen met de gemeente op grond van hun trouwe kerkgang tijdens de begrafenis toespraak in de hemel werden gezet. O mensen, de eeuwigheid zal dat openbaren. En als je de tegenwoordige rouwkaarten moet geloven, dan gaan er geen mensen meer verloren. Er is geen plaats waar zoveel gelogen wordt dan op de begraafplaatsen. En met name door dominees uit de gereformeerden. Met de meeste ambtsdragers is er zelfs geen gesprek meer te voeren over de huidige wantoestand van de kerk. En zelfs Gods volk is zo verdeeld als de beenderen aan het graf. O mensen, als de waarheid wordt prijsgegeven wat in onze dagen geschiedt. En de meeste ambtsdragers zelfs censurabel zijn. Dan kan men nog zoveel met de vlag der liefde zwaaien. Maar dan is Gods geest de grote afwezige. En dan is het alles de dood in de pot. Voor mij persoonlijk is het derhalve geen vraag meer of dat God de rechtzinnige kerken een kracht der dwaling gezonden heeft. Zodat men de leugen gelooft als zijnde de waarheid. Dat heerst. En Gods ware volk leeft in de eenzaamheid als een verlaten vrouw. Het is Sion, zeggen zij. Niemand vraagt naar haar. Ja, volk des Heren, we krijgen geen twee hemels, want deze aarde is en blijft een tranendal en een huilende wildernis. En Christus heeft evenwel tot de zijnen gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Voor Gods volk, voor Gods ware volk geldt, dat God straks alle tranen van hun ogen zal afwissen. O, dan zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Mijn onbekeerde reisgenoot naar die ontzaglijke eeuwigheid. Hoe lang leeft u nu al zonder God en zonder hoop in deze wereld? Heeft u er besef van? Heeft de wereld u iets wezenlijk te bieden? Immers nee, want deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Met deze woorden biedt Christus hier niemand een helpende hand. Het evangelie is geen eerste hulp bij ongelukken, maar een kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft. Doch het geloof is niet aller. Het is niet al Israël wat Israël heet. Sinds Genesis 3 hebben we God naar troon en kroon gestoken en bewijzen dat dagelijks te doen. En van nature leven we zonder God en zonder hoop in deze wereld. Maar Gods woord leert ons dat we daarvan niet de minste last hebben, omdat we van nature in de zonde ons vermaak hebben. Er zijn maar twee soorten mensen op de wereld, de levende en de doden. En de levende zullen God loven, maar de doden weten niet met al. Onze tekst spreekt echter over slapenden. Wie zijn die slapende geliefden? Zijn dat alleen onbekeerde mensen of zijn die ook onder Gods volk te vinden? En we hopen u dat nader te verklaren in ons eerste punt van overdenking. Er zijn tweeërlei slapenden. Er zijn twee groepen mensen die slapen. En de eerste groep zijn al degenen die de slaap des doods slapen, dus die krachtens hun doodstaat dood zijn in de zonden en misdaden. En de tweede groep is onder Gods volk te vinden, dat zijn degenen die na ontvangen genade weer in slaap gevallen zijn. Zoals we ook zien bij de discipelen in de hof van Gethsemane, nog wel tijdens de hoogste aanvechting van de borg. Maar dat was overigens niet een slaap ten dode, maar de slaap van wijze maagden, want Christus heeft de pers alleen getreden en is een volkomen borg, ook voor slapende discipelen. En onze tekst van overdenking is echter tot twee groepen mensen gericht en heeft dan ook tweeërlei betekenis. Er is een groep slapende die vijandig dood is in zonden en misdaden, en er is een groep slapende die in Christus leeft, maar op het bed van zorgeloosheid in slaap gevallen is, verachterd is in de genade, zoals we bij de vijf wijze maagden en bij de bruid in het Hooglied kunnen zien. De vraag voor u en mij is, tot welke groep we behoren. Behoren we tot degene die in een doodstaat en onder de vloek der wet verkeren, waarop de toren van God rust, of behoren we tot de bruidskerk van Christus, die op het bed van zorgeloosheid in slaap gevallen is? Dat maakt wel een heel verschil. Door het gepredikte woord valt de scheiding. Ook deze preek is of een reuken des doods ten dode, of een reuken des levens ten leven. Of het woord doet krachten, maakt ons levend met Christus en in Christus, of we verharden eronder en slapen voort in ongeloof en vijandschap tegen God onze Maker. We zullen de tekst van overdenking echter eerst op de groep betrekken die geestelijk dood is in zonden en misdaden. Ontwaakt gij die slaapt, u zegt, kun je aan die oproep gehoor geven? Ja, vele predikanten menen zo te moeten preken. Het staat er toch en het is daarom verschrikkelijk ongeloof als je aan die oproep geen gehoor geeft, zeggen zij. Nou, laten we duidelijk zijn. Ongeloof is de grootste zonde, maar ontdekte zondaren krijgen te doen met de macht van het ongeloof. En die macht van het ongeloof kan alleen door Christus gebroken worden op zijn spreken. Wat ik wil zeggen is, er is geen mens die uit eigen beweging op die oproep ingaat en opstaat uit het graf des doods. En die dat wel zou preken, behoren tot de blinden die de blinden leiden en samen in de gracht zullen vallen. Het evangelie is geen vrije wilsoproep en het is ook geen eerste hulp bij ongelukken. Het is zoals gezegd een reuken des doods ten dode of een reuken des levens ten leven. Het ontwaak gij die slaapt is dus geen beroep op de vrije wil des mensen, die trouwens niet bestaat, want de mens van nature heeft een geknechte wil om te doen wat de duivel wil. En Gods volk heeft een vernieuwde wil om te willen wat God wil. In beginsel. En de roeping van het evangelie komt echter tot alle hoorders des woords. Waarbij sommigen wel en sommigen niet met een krachtdadige roeping geroepen worden tot het geloof in Christus. U zegt wellicht, kan een geestelijk dode met deze roeping dan niets beginnen? Nee, absoluut niets. God werkt ermee. En roept geestelijk doden krachtdadig tot leven en anderen laat hij in een doodstad liggen. En dat is mensen eigen schuld. Want ze worden wel geroepen volgens onze tekst. Oma. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. U zegt, nou, dan moet deze tekst wel met een luide stem verkondigd worden. Ja, dat mag wel, maar dat helpt niet. Het stemvolume van een dominee heeft geen invloed op de levendmakende kracht van de Heilige Geest. Het is de Geest die levend maakt en het vlees is niet nut. Christus beveelt geestelijk doden uit hun doodslaap te ontwaken. En als hij beveelt, gebeurt het. Onwederstandelijk. Daar kan niemand tegenhouden nog bewerken. Doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En wie die geestelijk doden zijn, dat hebben we al eens in de vorige preek behandeld. In deze preek staat de ontwaking van geestelijk doden centraal. In onze dagen suggereren er velen dat Christus de zonde vergeeft aan onontdekte zondaren. Maar dat heeft Christus nog nooit gedaan. Ik zou zeggen tegen die mensen, bewijs het maar uit de schrift. Ik moet de eerste nog tegenkomen. Om dat te illustreren zal ik u het volgende vertellen. Onlangs zei een predikant op een SRA-bijeenkomst, dus een jongerenbijeenkomst, tegen een jongen achter in de zaal, jongen, Christus legt vanavond zijn hand op je schouder en zegt vriendelijk tegen je zonden zijn vergeven. Nou, Christus kan vanzelf de zonde vergeven en dat doet hij ook. En ik mag het weten uit mijn eigen leven, maar dat doet hij niet op de wijze zoals deze SRA-predikant voorstelt. Vergeving der zonde komt niet tot stand door dominees die Christus eigenhandig wat in de mond leggen. Dat is een pauselijke aanmatiging. En bovendien, de toepassing van de vergeving der zonde is er alleen voor verloren zondaren en niet voor rijke jongelingen. Begrijp me goed. Christus is niet gekomen om mensen zalig te maken die niets van hun verloren staat, niets van hun verdoemelijkheid, hemelhoge schuld en van de welverdiende straf kennen door de ontdekkende werking van de Heilige Geest. Dat heeft met een voorwaardelijk evangelie niets te maken. Dat zeggen ze in onze dagen. Nee, het evangelie is niet. Het evangelie is onvoorwaardelijk. Maar de mens is het niet. En omdat hij niet wil zijn die hij in Adam is, namelijk een verloren zondaar. En dat zien we duidelijk bij de rijke jongeling en op zoveel plaatsen der schrift. Die man wilde wel zalig worden, maar niet door de weg van het recht. Dus niet als een verloren zondaar. Hij wilde zijn godsdienst niet kwijt. En toen het op het volgen van Christus aankwam, ging hij bedroefd heen. Niet met een droefheid naar God, maar met een droefheid naar de wereld. En Christus laat hem in die wettische eigenlievende droefheid gaan, want hij kon zijn liefde aan die jongen niet kwijt. Die jongen was namelijk te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Dat is ons alle beeld van natuur hoor. Want die rijke jongeling leeft in het allerhart. Maar Christus vergeeft dus niet de zonde van rijke jongelingen, maar van verloren zondaren. Die weten dat ze verloren zijn. Gelijk dat verloren schaap en de verloren zoon wisten dat zij verloren waren. Ontwaak gij die slaapt. En we hebben gezegd dat brieven in zijn geheel gelezen moeten worden om de inhoud recht te verstaan. En dat geldt ook voor de Efezebrief, in het bijzonder, voor de Bijbelbrieven. De brief aan de Efeze bestaat immers niet uitsluitend uit de tekst van onze overdenking, want in hoofdstuk 5 gaan 4 hoofdstukken vooraf en in hoofdstuk 2 predikt de Heilige Geest door de mond van Paulus de totale doodstaat van de gevallen mens, waaruit Gods kinderen in de tijd verlost worden. U ziet, de verlossing in Christus gaat niet zonder de voorafgaande bevindelijke kennis van onze diepe val in Adam. Alle die in Christus zijn, weten uit welke grote nood en dood zij verlost zijn. En dat geldt ook voor de zwakgelovigen. De Heere bepaalt de mate. U zegt, is dat geen voorwaarde? Maar degene die niets anders dan evangelie willen horen, vatten het op als een voorwaarde. Maar dat doen ze tot hun eigen verderf. En degene die met de redding van hun ziel worstelen, die vatten dat zo niet op. Want niet zij, maar de Heilige Geest is bezig hen in te winnen voor het recht Gods. En de zulke, weet u wat preken eigenlijk is? Mensen inwinnen voor het recht Gods. Want de zulke, en als dat gebeurt, dan begin je eerlijk zalig te worden. Maar dan vertrouw je jezelf niet. Omdat je er enigszins kennis aan gekregen hebt, dat je bedriegelijk en verrot in elkaar zit. Ik zal u 2 kenmerken noemen van een recht ontdekte ziel. Ten eerste heeft een recht ontdekte ziel een liefde tot het recht van God. Hij wenst door recht behouden te worden. En verlost te worden. En door recht verlost te worden en anders niet. Maar als de Heer het doet, dan komt er een vijand openbaar. In de tweede plaats laat een rechtontdekte ziel zich niet beetnemen door een eenzijdige heilsverkondiging, waardoor duizenden en duizenden zich in de bloemhoven laten jagen in onze dagen. Zo'n ziel zal het verlossende woord uit Gods mond zelf willen vernemen, zodat hij eerlijk zeggen kan, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En de zulke gaan opgenade, ja die worden daarvoor bewaardigd, om opgenade of ongenade naar de troon der genade te gaan. Ik zal u ook twee kenmerken noemen van degene die wel verlost willen worden, maar niet door recht, dus met behoud van zichzelf. Zoals de rijke jongeling. In de eerste plaats haten de zulke een afsnijdende en ontdekkende prediking. Een prediking waarin de mens op het diepst vernederd wordt en waarin God op het hoogst verheerlijk wordt. Dat laatste haten zij vooral. Want als God alleen de eer ontvangt, dan valt de mens er buiten en dat haten ze met een geweldige haat. En de zulke kun je wel vinden onder een eenzijdige prediking, waarin het aanbod van genade centraal staat, helemaal ontbloot van de Bijbelse bevinding. En die ook, en die prediking is echter ook van de bediening des doods ontbloot. De zulke willen wel horen van een doewet, maar niet van een verdoewet. Begrijp je het? In de tweede plaats zullen degenen die buiten het recht om zalig willen worden, altijd iets aan hun zaligheid willen toevoegen. En elk mens wil zalig worden buiten het recht om, begrijp me goed. Maar er is een volk dat ingewonnen wordt om enkel door recht zalig te worden. Maar die willen altijd, die zeg maar daarin volharden, om buiten het recht om zalig te worden, die willen altijd iets aan hun zaligheid toevoegen, al is het ook maar een zucht. En ze beginnen zo menen zij hun bekommernis op de Heere te werpen nog voordat ze verlost zijn. Ja, u zult misschien zeggen, mag een onbekeerd mens zijn bekommernis dan niet op de Heere werpen? Geliefden, als Petrus zegt, werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. In de eerste Petrusbrief. Dan zegt hij dat tot de levende kerk. Onbekeerden zijn van dit privilege ten eenenmale uitgesloten. Ze kunnen het niet en ze willen het ook niet. Wat onbekeerden ook doen aan hun zaligheid, het is enkel vijandschap tegen vrije genade. Dat is misschien scherp gezegd, maar het is de realiteit. Gods woord zegt het ons, namelijk dat er niemand is die God zoekt. Daarom hebben we te preken dat God verloren zondaren zoekt. Gelijk de goede herder het verloren schaap zoekt. En hij vindt het, en legt het op zijn schouders en hij brengt het naar het vaderhuis met de vele woningen. Dat is zalig worden. Genadegaven staan in het kader van het genadeleven. En daar valt ook de woorden van Petrus, die we zojuist genoemd hebben, onder. Bovendien, een waar christen kijkt niet of de waarheid scherp is, maar hoe hij eronder is. Voor een echt kind van God kan de waarheid nooit te scherp zijn. Want hij is gedood, hij is aan de wet gestorven, hij is een lijk voor de wet en hij is levend gemaakt met Christus. De waarheid kan alleen maar scherp voor je zijn, voor zover je in het vlees leeft. Ik moet eigenlijk zeggen, als je in het vlees leeft en in de zonde leeft, want er is geen tussenweg. Maar die in het vlees leven, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Predikers die bij God vandaan preken, staan midden tussen de doden en door de dwaasheid van de prediking geloven er zoveel die verordineerd zijn ten eeuwige leven. Dat is een troost hoor, voor de kerk. God werkt vrij en soeverein door de dwaasheid der prediking en geen mens kan daarvan iets afdoen, nog daaraan iets toedoen, want Gods woord is niet gebonden. De tekst van overdenking is een levendmakend bevel van Christus waarvan alleen de uitverkorenen de toepassing ondervinden. Daar willen ze in onze dagen niet meer van weten. Ze willen alleen maar weten van een algemeen aanbod van genade. Nou, dat bestaat niet hoor. Gods woord leert geen algemeen aanbod van genade, maar het aanbod van vrije genade. En hoewel de verkondiging algemeen is, is de toepassing altijd particulier. In de tekst komen twee zaken naar voren. In de eerste plaats het ontwaken en in de tweede plaats het opstaan. En die twee zaken zijn altijd onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Want er bestaat geen geestelijk ontwaken zonder het opstaan. En om op te kunnen staan zullen we moeten ontwaken. En als de ziel ontwaakt, staat hij met Christus op uit zijn zondegraf. O eeuwig wonder. En ook moeten we verwaken dat er geen tijdsbepalingen tussen ontwaken en opstaan gecreëerd worden. Want dan komen we in de Embry-filosofie terecht van Comrie. Waarvan het begin niet zuiver is en waarvan het einde zoek is. En we hebben het tot nu toe nog steeds over de geestelijk doden die op de stemmen des Zoons van God tot ontwaken geroepen worden en daadwerkelijk opstaan. En laten we daar nog even op doorgaan. Wat moeten we eigenlijk onder geestelijk doden verstaan? Zijn dat alle mensen zonder meer? Nee. Ja, van nature zijn alle mensen dood en zonder de misdaden, maar dat wordt hier niet bedoeld. Voordat de Heilige Geest een ziel wederbaart, dan formeert diezelfde geest zo'n ziel eerst tot een geestelijk dode. In de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dus door de prediking der wet worden niet alleen de zonden blootgelegd, maar worden zielen geformeerd tot geestelijk doden. De wedergeboorte komt tot stand door het herscheppingswerk van de Heilige Geest. Conform de schepping van de mens, maar dan in geestelijke zin. De Heere formeerde Adam uit het stof der aarde tot een lichaam, maar de geest des levens was nog niet in hem. En de wet formeert geestelijk doden door de bediening des doods. En dat zijn dus mensen die de wetsdood sterven als zij in de spiegel der wet hun zonderegister hebben gezien, waarbij het vonnis des doods hen het leven beneemt. En dat is feitelijk wat Paulus leert in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet gestorven. Dat is de wedergeboorte niet. Dat gaat eraan vooraf. Toen de Heere Adam de geest des levens inblies, toen werd hij een levende ziel. Wel nu. Zo gaat het ook in de herschepping. Aan de wedergeboorte gaat een geestelijke arrestbrief vooraf. Waarvan zou je anders vrijgesproken moeten worden? En vroeger hoorde je daar wel van. Namelijk dat iemand van Gods wegen gearresteerd was geworden. Want tegenwoordig stapt het gros beleiders van het werkhuis zo in het land van de vrijheid. Maar zo werkt de Heer niet hoor. Het gaat van het rechthuis naar het gaat van het werkhuis naar het rechthuis en van het rechthuis naar het armhuis. En die volgorde verandert nooit. En net voor het rechthuis sterft de ziel der wet. Tenminste als de Heer belang hebt in zijn zaligheid. En van nature zitten we allemaal in het werkhuis en proberen we 5 kwartier in een uur met werken onze zaligheid te verdienen en God te bewegen om op onze wensen in te gaan. Is het niet zo? Maar de Heere laat zich niet manipuleren. Voordat de geest een ziel wederbaart, dan is er al heel wat aan vooraf gegaan. Echter nog niet ten leven. U zegt, kunt u dat uit de schrift bewijzen? Zeker. Ezechiël moest preken in het dal door het doodsbeenderen, op hoop tegen hoop. En wat moest hij preken? Dit gij door het beenderen. Weet u wat dat betekent? Weet u wat dat betekent? Gij door het beenderen, gij verdoemde zondaren, gij dode hellewichten, gij vijanden van God en Christus. Gij die in uw zonde uw vermaak hebt. En gij die de toren Gods op uw hals gehaald hebt. Gij die onder de vloek zijt, onder het oordeel. En met de ganse wet voor God, met de ganse wereld voor God verdoemelijk zijn. Dat preekte Ezechiël. En dat betekent dat. Door de doodsbeenderen. Ezechiël preekte wet en evangelie. Welk evangelie? Een oproep om op het aanbod van genade in te gaan? Echt niet. Ezechiël preekte hier het welbehagen in Christus voor ter dood veroordeelden. Echter nog niet in de toepassing. Hoor maar, hij preekt, gij dorre beenderen, hoor des Heere woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen ziet, ik zal de geest in u brengen, en gij zult levend worden, en ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een huid over u trekken, en de geest in u geven, en gij zult levend worden, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Ezechiël 37, vers 4. Tot 6. En toen werden al die dorre beenderen wedergeboren. Mis. Toen geloofden al die beenderen direct in Christus. Mis. En toen stonden al die dorre doodsbeenderen in de christelijke vrijheid. Mis. Wat zien we hier? Dat het woord zonder de toepassing des geestes niet zaligmakend is. Hoewel het woord altijd rechtsgeldig is en van goddelijke autoriteit. En geen mens kan zich namelijk verontschuldigen als hij zonder de toepassing blijft. Want dat is enkel eigen schuld. Ezechiël predikte dus het woord. Hoor des Heren woord. En hoewel het woord het zaad der wedergeboorte is, heeft het zonder de geest geen wederbarende kracht. De prediking van Gods algemene belofte is de zaak zelf nog niet. En de Heere belooft hier door de prediking van Ezechiël deze door het beenderen levend te zullen maken. Hetgeen God belooft doet hij, maar het moest nog wel gebeuren. En dan heb ik het hier over de algemene belofte van het evangelie. En die zijn op zich niet zaligmakend. Het gaat om het toepassende werk van de Heilige Geest. En dat moet gepreekt worden. En dat zien we ook bij de prediking van Ezechiël. Zowel de wet als het evangelie moeten beide toegepast worden. Want zonder de wet is er geen plaats voor het evangelie en voor het leven der genade. En zal er nooit een geestelijk dode geformeerd kunnen worden die tot leven verwekt kan worden. En we willen we, als we het zo eens menselijk uit mogen drukken, willen we in aanmerking komen voor het evangelie, dan zullen we Gods wet onvoorwaardelijk moeten geloven in de aanvaarding van ons welverdiende vonnis. Zoals de Heer voorzegd heeft in Genesis 2 vers 17, ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Als wij Gods woord, dat ons predikt dat wij dorre doodsbeenderen zijn, dus rijp voor de hel, niet geloven, zullen we het evangelie ten diepste altijd blijven verachten. Ook al roemen we God met de lippen, ook al slaan we geen avondmaalsdienst over. Wat is zalig worden, geliefden? Je welverdiende vonnis omhelzen in de dood van je bestaan. Want dan zal blijken dat je Christus omhelst. Ja, dat je door Christus omhelst wordt. Die tot zonde gemaakt is in het oordeel Gods. En in onze dood is ingegaan. Mijn vonnis is Christus. Want hij is het einde der wet. En dat einde betekende mijn dood. Maar het was de dood van Christus. En zijn dood werd mijn leven. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En de psalmist zingt ervan. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van terecht gegroet. En als die vrede die wij menen te bezitten nooit met een kus van het recht begroet is geworden, geliefden, bedriegen we ons voor de eeuwigheid. Christus kust zijn kerk zalig met een kus van het recht des vaders. En de kussen die u meent gekregen te hebben buiten het recht om, zijn niet de kussen van Jezus mond. We zijn die begrippen kwijt in onze dagen. Maar een voorkomende waarheid, dus een algemene belofte, is niet zaligmakend, net zo min een hoopgevende waarheid dat is. En een recht ontdekte ziel die krijgt wel eens een hoopgevende waarheid uit het evangelie. Maar dat leidt uiteindelijk wel tot zijn zaligheid, maar het is niet de wedergeboorte. Het evangelie van vrije genade zal moeten indalen in de ziel door de kracht des Heilige Geestes. Doden zullen horen, weet u het nog? De stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Ik loop echter op de stof vooruit. Op de prediking van Ezechiël komen namelijk al die dorre doodsbeenderen elk tot zijn been. En in dat dal vol dorre doodsbeenderen worden geestelijk doden geformeerd. Krachtens de goddelijke scheppingsorde. En Ezechiël preekt de wet en evangelie, maar die prediking openbaart zich eerst in een beweging van dorre doodsbeenderen en een geluid der verschrikking. U kunt dat terugvinden in Exodus 20 vers 18. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bezuin en de rokende berg. En toen het volk zulks zag, weken zij af en stonden van verre. U ziet, je bent zo nog maar geen rokend vlaswiekje. Daar gaat de rokende berg aan vooraf. Ja, en het volk stond van verre. Nou, daar sta je dan als een geest tot doden voor een rokende berg en een gapende afgrond waarin de bliksem iedereen verteert die nabij God wil komen. Nee, weet u wat het volk deed? Afwijken en afstand nemen van de schepper. En dat is ons allerbeeld. Dat is het beeld van ieder mens van nature. We blijven liever afzijdige en afstandelijke hoorders des woords dan dat we onvoorwaardelijk tot Christus komen met de strop van zelfveroordeling om onze halzen. Dat doen we niet. Nooit. Een mens wil niet zalig worden zoals God het wil. En geliefden, als je denkt de berg Sinaï te kunnen negeren en met 7 mijlslaarzen over de ellende heen kunt stappen, dan zal, als God belang heeft in uw zaligheid, dan zal God wel zo'n donderslag in je leven aan de dag leggen dat je de geestelijke dood sterft. En dat zou nog een wonder zijn. Want de Heere kan ons ook soeverein voorbij gaan. Maar aan de kennis van die wegen, daar hebben we van nature geen lust in en van de zonde geen last. En God een beetje bedriegen met je vrome werken, ja, dat had je gedacht. En God een beetje om de taal leiden met je goedaardige bedoelingen. Nee, dat trapt hij niet in, met eerbied gesproken. De Heere heeft echter meer pijlen op zijn boog dan één. En hij weet het hart van zijn koningsvijanden wel te treffen. Een waar ontdekte zondaar is een door de geestelijk bliksem getroffen zondaar. De rijke man in de hel zou er vele vuurvlammende donderdagen voor over hebben gehad om zich tot God te bekeren. En hoewel ik denk dat die rijke man na een poosje vasten en bidden weer in de kroeg gevonden zou worden, want een rijke man wordt nooit een arme Lazarus. Tenminste niet door het voornemen het leven over te willen doen. Want zulk een voornemen eindigt meestentijds op de dansvloer of in het bordeel. Moet ik het bewijzen uit het woord? Wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust en die niet vindende zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis waar ik uitgevaren ben en komende vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd. En dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf is. En ingegaan zijnde wonen zij al daar en het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Lucas 11 vers 24 tot 26. Hier staat het. Agab wilde zijn beste beentje ook wel eens aan de dag leggen als overwinner uit de strijd komen. Maar God zei in wezen tegen die boogschutter, hey soldaat, schiet jij eens een pijl af. Want er is een man in dat leger van Israël die enkel hoogmoed in zijn schoenen heeft. En daar zal ik eens een eind aan maken. En toen spande een man een boog in zijn eenvoudigheid en schoot de koning van Israël tussen de gespen en tussen het pantsier. En toen zeide hij tot zijn voerman, keer uw hand en voer mij uit het leger, want ik ben zeer verwond. U zegt, wat heb ik met Agab te maken? Alles. Die goddeloze en hoogmoedige Agab moet juist in u en mij gedood worden, geliefden. En mensen, de pijlen des Almachtigen gaan dwars door je ziel, hoor. Dan hoor ik Job zeggen, de hand Gods heeft mij aangeraakt. Dan zit je op de ashoop van je bestaan en dan ben je uitgepraat. Hoewel Job een kind van God was en later mocht zeggen, ik weet dat mijn verlosser leeft. Want de Heere beproeft zijn werk tot het uiterste. Gods werk gaat altijd door het vuur van de beproeving. En dan hou je louter goud over. Dat is Christus. Maar u zegt, er is toch een aanbod van genade? Ja, voor erfwachters van de hel die op het aanbod van de duivel zijn ingegaan en hun leven aan die hellehond verkocht hebben. Alleen zullen die zielen geen aanspraak meer maken op het aanbod van genade, want die deur is voor hen voorgoed gesloten en dat door eigen schuld. En dat is in je leven, hoor. Elk been komt tot zijn been en als ik mezelf zie in de spiegel der wet en in het licht van de Sinaï, dan moet ik verzinken in de eeuwige rampzaligheid. In die spiegel der wet zie ik niet één been, maar een rampzalig dood geraamte die zich nog roeren, nog bewegen kan. En enkel zijn vijandschap uitleeft tegen een goedend God. Maar dan zegt de Heere feitelijk eigenlijk tegen Ezechiël, Ezechiël, uw prediking is nog niet klaar, hoor. Het wordt nu tijd voor het evangelie in de toepassing. Want al die geraamten in die doodsvallei hebben nu zoveel zelfkennis dat zij zich niet meer te best achten voor de hel. Door de spiegel der wet hebben ze zichzelf leren kennen als geestelijk doden. En door de prediking van het evangelie zijn ze nog helwaardiger geworden, omdat ze geen handen hebben om het aan te nemen. Is niet waar? En nou zegt de Heere, als het ware tegen Ezechiël, en nu ben ik in hun ogen geheel recht in al mijn weg en werk. En ze missen echter de geest des levens, zoals Adam die miste toen ik hem geformeerd had uit het stof der aarde, maar nog niet de geest des levens in hem had geblazen. En toen zeide de Heere tot Ezechiël, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. En toen kwam de geest in hem en ze werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. U ziet, alleen lijken, dus geestelijk doden, worden herschapen en daarmee bedoelen wij dan degene die door de wet aan de wet gestorven zijn. De herschepping geschiet evenwel in de punt des tijds en als de ziel gekomen is aan het einde van de wet, dan blijft Christus geen moment achter en openbaart zichzelf aan de ziel in de vergeving der zonde in zijn bloed. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En weet u nog raad met deze tekst, geliefden? Of kunnen we er nog goed mee uit de voeten? Het volk Israël niet meer, want zij weken af en stonden van verre. De berg Sinaï spuwde immers het vuur van Gods majesteit en de donder die daarmee gepaard ging bevestigde hun doodstad. Ontwaken? Nee, liever wegblijven van dat verterende vuur en die eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Wijk van ons, want aan de kennis uw wegen hebben we geen lust. Uit de doden opstaan? Nee, ik wil niet aanvaarden dat ik dood ben, want dan moet ik verteren en vergaan onder die vreselijke goddelijke vuurgloed die straks heel de wereld in brand zal zetten. Ik vraag uitstel van executie. Maar dat helpt niet, ziel, want sterven moeten we. Daar helpt geen aanbod van genade aan. Je kunt pas ontwaken als je gestorven bent, als je de slaap des doods slaapt, en dat is nu juist wat u en ik van nature niet willen. Ik wil niet de dood in, ik wil niet sterven, ik wil niet met God verzoend worden. Ja, ik wil wel naar de hemel, maar niet door de hel naar de hemel. Ik wil wel zalig worden, maar niet mijn rampzaligheid aanvaarden. Ik wil wat aanbod van genade horen en daarop ingaan, maar ik wil niet afgesneden worden van mijn dode adembestaan. U wel? Ik wil wel godsdienst bedrijven en goede werken doen, maar ik wil niet aan mijn godsdienst gedood worden en uit en in en van Christus leven, want dan moet ik eraan en daar ben ik een vijand van. Volk des Heren, ik roep u tot getuigen, spreek ik vreemde taal voor u. Vijanden worden immers met God verzoend door de dood zijn zoons. En o, als een zonde dan te neer ligt in zijn zondegraf, waarin de afgrond roept tot de afgrond en waarin al de golven en de baren van Gods toren over hem heen gaan, en waarin de ziel vanwege de angst der hel die hem alle troost doet missen in één krimpt. En er voor hem niets anders meer overblijft dan de eeuwige nacht. En zijn ziel overstelpt dreigt te worden van droefenis naar een onbekende God. O, in die stonde van het gericht, daar klinkt het goddelijke machtswoord in het oordeel van zijn bestaan. Ik leef en gij zult leven. O, dat is een wonder en het is niet uit te wonderen. Christus over mij lichten. Over zo'n hel als ik ben, over zo'n monster, over zo'n groot beest, zo'n dode hond die ik ben, wil Christus het licht der wereld zich inlaten met zo'n aardworm als ik ben? Ja, dat zeggen die zielen. Ja, want hij is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. En o geliefde, het is niet in woorden uit te drukken, als je voor het eerst je naam in het evangelie hebt mogen lezen, dan leest het woord U. Ik had mijn naam al vele keren in Gods woord gelezen, namelijk dat de goddelozen zullen vergaan. En ik kon niets anders dan dat eigenen, want het was de naakte en feitelijke waarheid. Maar toen het woord mij ging lezen in het oordeel van mijn bestaan, toen werd het vlees geworden woord in mijn ziel geopenbaard en leef in de kracht van Christus opstanden. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ontwaakt gij doden, gij goddelozen, gij lichtmatrozen, gij helverdieners, gij godhaters en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ontwaakt gij grote beesten, gij dode honden, gij grote monden, gij luie buiken en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Er zijn echter nog andere slapenden, namelijk de discipelen van Christus, de bruid uit het Hooglied en de vijf wijze maagden. Ik ben wel eens blij geweest, geliefden, dat de discipelen in de hof zijn, in slaap zijn gevallen. Want dat verheerlijkt Christus. U zegt dat verheerlijkt Christus? Ja, want hij heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met hem. Ook de discipelen niet. Volk van God, Christus staat aan uw deur en hij klopt. Hij wenst binnengelaten te worden. Hij staat aan de deur van uw hart. Hij wil gemeenschap met u onderhouden. Hij wil zijn liefde aan u bewijzen. Of zegt u geen zin te hebben om hem open te doen? Ligt u op het bed van zorgeloosheid en kunt u uw liefste buiten laten staan? Of hebt u de eerste liefde verlaten en denkt u nu in eigen kracht te kunnen strijden tegen de driekoppige vijand, wereld, duivel en eigen vlees? Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En weet u wanneer de bruid opstaat van haar slaapsteden? Als Christus van binnenuit de deur opendoet. Gods volk hebben gehad in de ruit. En Christus komt van binnenuit, want hij komt door gesloten deuren. Slapende bruid van Christus, u bent echter niet dood van staat, want toen gij dood waart door de zonde en de misdaden, heeft hij u levend gemaakt met Christus. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Bent u hem kwijt? Hij u niet, want hij is gisteren en heden dezelfde, en in eeuwigheid. Hij slaapt en sluimert nooit. En heeft hij het u niet beloofd toen hij opvoert in hemel en ziet, ik ben met u lieden, alle de dagen, tot de volleinding der wereld. Heeft hij zijn trouw aan u ooit gekrenkt, kindersheren? Heeft het u ooit aan iets ontbroken, ook al bent u keer op keer in de zonde gevallen? Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Hij zwijgt in zijn liefde. Blijf dan in zijn liefde. En nu zijn we tot ons tweede punt gekomen. Er is een drieërlei ontwaken. En we hebben gezien dat er tweeërlei slapende zijn. Maar er is ook een tweeërlei ontwaken is. Maar er is echter nog een derde soort van ontwaken. Doch daarover straks meer. Ontwaken uit de geestelijke doodstaat is iets anders dan ontwaken uit de slaap van geestelijke verachtering in de genade. De levende kerk zucht menigmaal, gun leven aan mijn ziel, want ze zijn meer dood dan levend. Dan loof mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. En het is een eeuwig wonder als God geestelijk doden tot leven wekt. Maar het wonder wordt steeds groter als God zijn kerk steeds weer doet herleven na ontvangen genade. O, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Ach, ik moet er nog aan beginnen om Gods lof te vertellen. Ik moet er nog mee aanvangen. Maar Christus heeft volbracht wat God in ons niet vinden kon, namelijk zijn lof, zijn eer, zijn heilig recht. O, als we Christus kennen als de Heer onze gerechtigheid, dan kan het niet uitblijven. Of uw ziel zinkt met de mijne, maar blij voor uitzicht dat me streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Er zijn mensen, en die heb je altijd gehad, die de genade zodanig voorstellen alsof het binnen handbereik is. En anderen hebben een formule bedacht en als je die goed bestudeerd hebt, dan kom je erachter dat je lang genade had, alleen je wist het nog niet. Het moet je alleen nog bekendgemaakt worden door een dominee of iets dergelijks. En dan zijn er ook nog mensen die de keuze hebben gemaakt, en dat is wel een hele grote groep in de gereformeerde gezinten. En ik vrees dat die groep alleen nog maar zal toenemen in het kwadraat. En ze hebben de keuze gemaakt en voor Jezus gekozen en ze menen het nog ook hoor. En als je de zulke vraagt of Jezus ook wel voor hen gekozen hebt, ja, dan worden ze wat verlegen, want dan komen de zaken wel iets anders te staan dan ze hadden gedacht. Maar mensen die van vloekers bidders worden, nou daar hoor je zelden meer van in onze dagen. Ik denk dat de bekering van Bunyan bijna niemand meer zal aanspreken, want die man die was van een vloeker tot een bidder gemaakt. We leven in bange tijden, in tijden van het integere christendom. Wat een zo'n naar woord. Echter zonder Christus. Weet u waaraan we chronisch gebrek hebben, gelieve? Aan vloekers. Als u begrijpt wat ik bedoel hoor. Als je de praat in de kerkelijke wandelgangen moet geloven, dan zijn er bijna geen onbekeerde mensen meer. Je kunt geen rouwkart lezen of er staat al een klinkende tekst op. En aan de staat van diegene mag natuurlijk niet getwijfeld worden. Zelfs als staat het leven van de overledene haaks op het leven der genade. Dat moet allemaal ingezegend worden. Maar al die reefvoorstruisvogelpolitiek is God meer dan zat, met eerbied gesproken. En we zien het voor onze ogen gebeuren. De komst van de PKN heeft al menige hagelaar openbaar gemaakt en zal nog vele dingen openbaren. God komt ten gerichte. En ook de afscheiding zal dit oordeel niet ontlopen. En alles wat kerk heet, dat is nou afgescheiden. We hebben God in zijn eer gekrenkt en nu komt hij met zijn verbondswraak. O, waar zijn de tijden van weleer dat God op het hoogst verheerlijkt en de zonder op het diepst werd vernederd in de prediking en onder avondmaalgangers. Het is bijkans overal evangelie en aanbod van genade, wat de klok slaat, maar God wordt er niet in verheerlijkt. God is er niet in. En waar God niet in is, staat de vrome mens centraal. Sommigen zijn eenzijdig, soms zelfs op het martelaarsachtige af, op het aanbod van genade gaan hameren. En duizenden zielen worden door betoverd en bedrogen. Als de Heere weer aan zijn verbond zal gaan gedenken. En het aanbod van vrije genade weer van de kansel zal laten klinken. Dan komt hij tot een dal vol dorre doodsbeenderen, zoals we bij Ezekiel gezien hebben. En dan is er geen been meer met de andere been verbonden. En dan ligt alles door elkaar, alles ligt dan in de puin. En dan zullen ook de puinhopen tot stof gemaakt moeten worden. Want God zal Juda steden herbouwen uit het stof, zoals hij Adam uit het stof geformeerd heeft. En dan zal hij ook zijn volk weer doen herleven, zijn kerk herstellen, zijn naam verhogen, maar gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. En de Heere gaat door een rechte weg, ja door de vlakke velden, want zijn naam is Heere der Heren. En weet u wat we missen in onze dagen? De prediking van Johannes de Doper. Een stem des roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Maak recht in de wildernis. Een baan voor onze God. En we missen de Jona's in onze dagen. Nog 40 dagen. Deze stad zal worden omgekeerd. Nee, men wil liever evangelie. Maar een evangelie zonder het plaatsmakende werk van de Heilige Geest. Kweekt kerken tot de nok gevuld met rijke jongelingen. Die altijd aan de goede kant staan. En nooit iets misdaan hebben. Maar daar is God niet in. Nee, daar zit de mens met zijn vrieze vrome vingers tussen. En ik zeg het wenende. Genade wordt enkel geschonken aan de dood veroordeelde. En de rest haakt af als een orpa en gaat bedroefd heen naar een plaats waarin de goedheilige mens aan zijn godsdienstige trekken komt. En als de volle raad Gods gepredikt wordt in het kader van de absolute bediening van wet en evangelie, dan valt ook die scheiding. En wat dat betreft heb ik nog een goede tijd mogen meemaken. En mogen meebeleven een tijd waarin het recht Gods verheerlijkt werd in de prediking, ook al was het tot mijn verdoemenis. En daaronder ben ik gebakerd, want er is er één die aan het recht des vaders voldaan heeft, geliefden. En daarin wordt God op het hoogst verheerlijkt en Gods eer verhoogd. En daarin ligt mijn zaligheid begrepen en de zaligheid van al degenen die van Christus zijn. O, hoe heerlijk, hoe lieflijk, hoe zalig, hoe eindeloos onuitsprekelijk klonk de vrijspraak van het evangelie van vrije genade in het hart van mijn verloren ziel. O, waar zijn die leraars, die godsgezanten, die het recht Gods boven alles stellen en tegelijk zo ruim, zo onmetelijk ruim, het evangelie voor dode zondaren voorstellen, zodat zij door de deur van vrije genade naar binnen vallen? Vrede door recht. En dat is het evangelie van vrije genade. En daarin wordt Gods naam verheerlijkt en groot gemaakt. Maar vanaf vele kansels klinkt er een vrede buiten het recht om. Maar daar was zelfs de wereld niet jaloers op. Hoor. Het is een vrede van de duivel. En de duivel houdt er tegenwoordig hele bataljons valse leraren op na. Die de mensen in de bloemhoven jagen en hun zielen bedriegen voor de eeuwigheid. Zeggen de vrede, vrede, geen gevaar. O, de eeuwigheid zal wat openbaren, geliefden. Maar evenwel, door alle tijden heen blijft Christus zijn volk versterken. Vrees niet, gij klein tuddeke, want het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Het is een klein tuddeke, het zijn de vreemdelingen in de verstrooiing. Maar de Heere weet waar zijn volk woont, namelijk daar waar de troon des Satans is. En de poorten der hel en de machten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Al zijn alle kansels gevuld met arbeiders van de Satan. Gods volk is het veiligste volk dat je maar bedenken kunt, geliefden. En ze liggen veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart, veilig aan het hart des vaders. En hij zal de zogende zachtjes leiden en de lammeren in zijn armen dragen en koesteren. En er zulke zijn van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Mag ik eens vragen, geliefden, hebt u er kennis aan? Bent u reeds ontwaakt uit uw doodslaap, uit uw zondeslaap en met Christus uit uw graf opgestaan? Heeft Christus u al eens beschenen als de zonne der gerechtigheid en bent u een zwarte bruid of lieflijk in zijn ogen? Of wenst u uw levensweg te vervolgen als de rijke jongeling? Dus met behoud van uw godsdienst, naam en eer en met behoud van uw ellendige leven, echter tot uw eeuwige verderf? Of hebt u reeds het koninkrijk der hemelen gevonden en zijn al deze dingen u toegeworpen? Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Weet u wat er gebeurt als Christus over u gaat lichten? Dan moet de dood wijken, de zonde wijken, de vijandschap wijken, de duivel wijken. Ja, dan moet alles wijken wat Christus niet is. En dan hoeft u niet meer mee te doen. Dan hoeft u niet meer mee te tellen. Dan mag uw naam vergaan als de zijne maar verheerlijkt wordt. En dan is het niet ik en Christus, ook niet meer Christus en ik. Maar dan is het Christus alleen, Christus geheel, Christus alles. Christus is het licht der wereld. Hij is het licht en ik ben wereld. Hij is mijn licht, mijn heil, mijn lamp voor mijn voet en het licht op mijn pad. Hij is mij tot de voet en mij tot de pad. Zijn weg is in de zee en zijn voetstappen worden niet bekend. Blind volgen, kinderzeren. Al is zijn pad ook door de zee, geen golven zullen u overstromen. Want hij vergeet zijn ellendige niet. De strijd is soms hevig, de golven hoog. Maar wij hebben vader, zoon aan boord en veilig strand voor ogen. Dat is misschien een licht versie, kan het ook niet helpen. Dat is toch waar. En dan moet u ook door het vuur van de beproeving, geen vlam zal u verteren. Want hij is met u, kinderzinnen. Hij is het vuur tot een vuur geworden en de hel tot een hel. En het water des levens heeft het vuur van mijn hel geblust en het leven heeft mijn dood door zijn dood gedood. Hij geeft de zijne te drinken van het water des levens om niet. Hij maakt doden levend en doet zijn bruid herleven. Zijn stem is zoet en zijn gedaante lieflijk. Wat heb je nou tegen deze Christus? Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Er is echter nog een ander ontwaken. Zowel de wijze maagden als de dwaze maagden. Die ontwaakten toen ze sliepen op het bevel van de hemelse boodschapper. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En de wijze maagden werden verlicht door Christus, want zij hadden hun lampen brandende. Dat was niet hun eigen licht. En de dwaze maagden stonden echter in de buitenste duisternis waar hun lampen waren uitgegaan en ze werden niet beschenen door de zonne der gerechtigheid en ze hadden de olie niet meegenomen, de olie des geestes, de inwoning des geestes. En Christus bleek hen nooit gekend te hebben, hoewel ze dat altijd wel hadden gedacht. En ze waren bezet met het nabijkomende werk des geestes en dat kan zeer ver gaan. En dat zal toch een ontdekking wezen, geliefde. Wel ontwaakt, maar niet beschenen. Wel op reis, maar de deur gesloten gevonden. Wel de grens bereikt, maar niet toegelaten tot het beloofde land. Wel aan het avondmaal deelgenomen, maar niet toegelaten tot de hemelse bruiloftszaal. Wel licht verspreid, maar nooit beschenen geworden door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Wel meegezongen met de wijzen, maar nooit verzegeld door de Heilige Geest. Wel voor dominee gestudeerd, maar nooit een verloren zonde voor God geweest. Wel de gave des geestes gekregen, maar niet de genade des geestes. Misschien wel ouderling geweest, maar een rijke jongeling gebleken. Wel met het ambt van evangelist gepronkt en door mensen bewonderd, maar nooit door God gezonden en in zijn wijgaard en nooit door allen gehaat. Wel voor Christus op uw knieën gelegen, maar nooit op zijn schouders gezeten. Wel ingegaan op het aanbod van genade, maar aan vrije genade geen deel had. Wel diep in zwart, maar nooit een zwarte bruid van Christus geweest, die liefelijk is in de ogen van de hemelse bruidegom. Ja, u zegt, ik ben geen lid van de PKN hoor, maar bent u dan wel lid van de Heilige Algemeen Christelijke Kerk? Wel afgescheiden, maar nooit afgesneden. Wel voor de waarheid getrompeteerd, maar nooit achter de waarheid gebracht. Wel de hemelse gaven gesmaakt, maar toch eeuwig buitengesloten. Wel een bijna christen, maar nooit geheel van Christus. Wel voor een bevindelijke prediking, maar nooit bevindelijk overgegaan in Christus door het geloof. En zo kan ik doorgaan. Geliefden, Stel uzelf onder een vlijmscherpe, separerende evangelieprediking. Want het zijn zachte heelmeesters die stinkende wonden maken. En dat is geestelijk precies zo. Het mes moet erin. Ja, er doorheen. Dus ga maar naar de slagbank. Ga maar naar Golgotha. Want daar worden ter dood veroordeelden vrijgesproken. En misschien zegt u die afsnijdende prediking waarin de mens op het diepst vernederd wordt en God op het hoogst wordt verheerlijkt, die is er bijna niet meer. Nou, dat is zo, maar voeg u dan maar bij de twee getuigen Gods die er dan nog zijn en die er altijd zullen blijven. Of stel u onder het schriftelijke getuigenis van Gods getuigen die nog spreken en dat ze gestorven zijn. En bid de Heere of hij nog Johannes de Dopers uitstoten in zijn wijngaard, want de velden zijn reeds wit om te oogsten, maar de arbeiders weinigen. Mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Het is nog het heden der genade, de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. En laat u zich dan heden met God verzoenen. Wie slecht is, keren zich herwaarts, op genade of ongenade. En dat valt eeuwig mee hoor. Want Christus eet met hoeren en tollenaren en laat hen voorgaan in het koninkrijk der hemelen om eeuwig bruiloft met hen te vieren. Ja, daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Amen.